Hoe begon het ook weer? Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als de Heere Jezus de zaak waar het vanavond over gaat op deze manier naar voren brengt, dan hoort u dat het om iets heel wezenlijks moet gaan, want hij haalt het koninkrijk erbij. Het koninkrijk is, onder andere, wat hier in deze gelijkenis wordt beschreven. U weet, er worden zeker ook in het Matthäus-evangelie meer van die gelijkenissen gevonden, waar het koninkrijk vergeleken wordt met iets wat kennelijk heel dat koninkrijk bepaalt en beheerst. Denk aan Matthäus 13, de gelijkenissen die we van het voorjaar hebben doorgenomen, waar de gang van het woord bepalend is voor het koninkrijk. Waar draait het nou om in de kerk? Waar draait het om in het koninkrijk der hemelen? Wat is nou centraal? Dat woord zijn gang vindt onder de mensen en dat woord vrucht gaat dragen. Nog niet zo lang geleden hoorden we vanuit een andere evangelie weer een andere invalshoek. Het koninkrijk der hemelen, dat wordt vergeleken vanuit Lucas 14 bijvoorbeeld met dat grote avondmaal, die bruiloft waar de nodiging toe uitgaat. En waarvan het voor ons allemaal van het grootste belang is dat we er deel aan krijgen en dat we ons laten nodigen en dat we als armen en blinden komen in de bruiloftzaal. Matthäus 18 zegt, het koninkrijk lijkt ook op een koning die op een gegeven moment een afrekening gaat houden, die zijn dienstknechten bij zich roept. En dan blijkt dat er het een en ander te vereffenen valt. Schuld die betaald moet worden. Nou, dat is een zeer belangrijk onderwerp, gemeente, in het koninkrijk. En daarom ook in de prediking. Waarom gaat het daar nou elke zondag om, jongens en meisjes? Want je kan geen zondag bedenken of deze dingen komen naar voren. Dat er zonde is en dat schuld geeft en dat er dan bij God vanwege de Heere Jezus vergeving is. Dat er een wet is die ons aanklaagt, die ons vervloekt en moet verdoemen, want we hebben niet gedaan wat we moesten doen, maar dat vervolgens, zoals Psalm 130 het ons voorzong, wordt gezegd, maar er is ook voor zulke mensen vergeving bij God. Waarom komt dat iedere zondag terug? Omdat God vindt dat een kernzaak is, gemeente. Ook een blijvende kernzaak in het geestelijke leven. Vandaar dat u bijna aan het eind van de catechismus, als we alles gehad hebben, ellende, verlossing en de wet in zijn dankbaarheid die uit een kind van God naar voren mag komen, en bijna het hele gebedsleven is behandeld, kom je nog een gebed tegen om schuldvergeving. Dat blijft kennelijk levenslang ook na ontvangen genade van belang. En als het dan voor God zo belangrijk is, als het in het koninkrijk van God zo centraal staat, schuldvergeving krijgen, dan mag ik u natuurlijk vooraf in deze preek wel vragen, gemeente, is dat voor u ook een kernzaak geworden? Zo voordat we nou de zaak gaan bekijken en de schrift gaan lezen en de catechismus ernaast leggen. Ik heb het u laten zien bij voorbaat. Het is volgens schrift en belijdenis het hart van de zaak. Is het dat voor u ook al? Heeft u die vraag van McShane leren stellen en heeft u er al een antwoord op over dat doorzien van je eigen lot? Over dat rechtvaardig verschijnen voor God. Weet u het? als het zover mocht wezen, dat het kan. Heeft u niet alleen Psalm 32 gezongen, maar ook beleefd? Welzalig, want mijn zonden zijn naar recht vergeven. Het is goed om dat van tevoren te vragen, gemeente. Wij leven met onze jonge mensen in een tijd die met name zo gevaarlijk is, omdat het een heel bombardement op ons afvuurt, bijna 24 uur per dag, van allerlei indrukken, allerlei stemmen, allerlei geluiden, allerlei meningen, verplichtingen, afspraken, doelen, plannen. We zitten allemaal propvol. En daarom is het een goede vraag, onder andere als we over zondag 51 gaan nadenken. Werd hetgeen wat God het belangrijkste voor u vindt en voor jou, werd dat nou voor onszelf ook dat ene waar we klaarheid in moeten krijgen? Nou, gemeente, laten we ons er dan ook vanavond bij laten bepalen. Alle andere dingen waar ons leven zo propvol mee zit, worden een keer totaal onbelangrijk. Datgene waar zondag 51 over gaat, dat blijft. Ja, en niet alleen dus zondag 51, maar Matteüs 18 gaat daar dus ook over. En het is wel een heel passend gedeelte om dat nu naast die catechismus te leggen. Want u heeft natuurlijk zelf ook al wel gezien dat zowel de schriftlezing als de zondag precies in twee helften te verdelen zijn. Twee kanten van de zaak die volgens het volmaakte gebed ook helemaal bij elkaar horen. Vergeving krijgen en vergeving schenken. Nou, allereerst dan over die koning en over die dienstknechten en over die afrekening. Het is natuurlijk waar, gemeente, laten we dat er eerst eens van zeggen, dat dit een beeld is wat ons heel bekend voorkomt als wij het onderwijs van de Heere Jezus kennen. Want er zijn wel meer momenten in zijn onderwijs dat we zo'n soort tafereel getekend zien worden van iemand die al zijn personeel of al zijn onderdanen eens een keer bij zich laat roepen en dat er dan wordt geëvalueerd en dat er dan ook wordt afgerekend. Wij kennen uit het vervolg van het Matteüs-evangelie die andere aangrijpende gelijkenis van de talenten, weet u wel, beeld van de wederkomst. En houd die gelijkenis ook maar even in je achterhoofd. Ook als we hier in onze tekst dus te maken hebben met een situatie waarin mensen naar voren moeten komen, boeken gaan open, cijfers worden opgeteld, er wordt schuld in rekening gebracht. Er blijkt ook sprake te zijn van iets wat nog betaald moet worden. Maar in deze en in andere gelijkenissen, gemeente, daarom zei ik, houd die andere gelijkenis ook even in uw achterhoofd van die talenten, dat er wordt afgerekend en dat er wordt teruggeëist, is niet onverwacht en is ook niet onredelijk. Als die koning iets terugeist van zijn dienstknecht, en dat geldt ook gewoon in onze situatie, als God ons gaat terugeisen wat we hem zullen betalen, dan is dat niet onrechtvaardig, maar daar heeft hij recht op. Als we arm zijn, hebben we er zelf immers naar gemaakt, hebben we onszelf van de gaven beroofd die we ooit meegekregen hadden. Maar waarin nou bij Matteüs 18 alle nadruk opvalt, is dan wat zo iemand die alles dan kwijtgeraakt is aan schuld overhoudt. En dat is werkelijk een gigantisch bedrag, gemeente. Hoeveel staan daar aan talenten wel niet op de rekening? Vers 24, daar gaat het ook over talenten, maar dat is dan een geldbedrag. 10.000 talenten. Wij zouden vandaag de dag spreken van een miljoenen en misschien wel van een miljarden schuld. Ik las bij een uitlegger dat dat bedrag van 10.000 talenten genoeg is om 300.000 gewone arbeiders een jaar lang aan het werk te houden. 300.000 jaarsalarissen van werkmannen. Nou, dan mag je toch wel spreken van een onbetaalbare, van een hemelhoge schuld. En let u er dan nog een keer op, gemeente. Die schuld komt dus in het vizier, die komt openbaar op het moment dat het woord koninkrijk valt. Die schuld komt ook openbaar onder de verkondiging van dat koninkrijk, zoals wij daar ook vanavond onder zitten. En dan blijkt, gemeente, en de geest geven ons daar ogen voor om dat te zien. Niet dat er dan één dienstknecht hier naar voren gehaald wordt en hier in het bankje wordt neergezet en dat je zegt, dat is nou de man met schuld. Maar dat dat nou van ons allemaal gelden moet. Maar ik vraag het u weer. Ik zeg dat nou wel. Dan voelt u dat ook zo. Bent u bereid om naast die man te gaan zitten? Uit vers 24. Kijk, anders heeft zondag 51 ook geen waarde. Dan is dat ook niet iets wat je na gaat bidden. Ja, misschien wel met je mond. Misschien wel omdat het eenmaal zo hoort. Maar als er wordt gezegd, ons arme zondaren. Ja, dan zouden dat zomaar lege woorden kunnen zijn, gemeente. En het is niet voor niets dat we daar even toch een streep onder zetten. Want let u ook op de manier waarop de catechismus deze dingen, ik zei dat al, een plek blijft geven in het leven der genade. Ik kom wel eens mensen tegen vandaag de dag, en dat worden voor mijn gevoel er soms wel eens meer, die taal van de catechismus niet meer nazeggen en ook niet meer verstaan. Mensen die hoe verder ze komen in het derde stuk in feite de status van arme zondaar ontgroeien. Dat is voor beginnelingen. Maar niet voor mensen die er wat meer in thuis raken. Die zijn niet meer arme zondaar. De catechismusgemeente zegt het zo. En de Heere Jezus, dat is natuurlijk veel, veel belangrijker. Maar dan ziet u hoe bijbels die catechismus is. De Heere Jezus legt deze bede zijn discipelen op de lippen. Hij zegt dit niet tegen farizeeërs die hem niet willen. Hij zegt dit niet tegen tollenaars die nog bekeerd moeten worden. Bid maar veel, vergeef ons onze schulden. Hij zegt het tegen zijn leerlingen. Mensen die hem door genade zijn gaan volgen. Wanneer gij bidt, bid alzo. Onze Vader, vergeef ons onze schulden. Ja, het is ook wel goed om dan te vragen, gemeente, als we dan wel willen toegeven dat we arme zondaar zijn, ook na ontvangen genade. Heeft u er enig idee van hoe u dan uw 10.000 talenten schuld bij elkaar gesprokkeld hebt? De mens kan wel over schuld praten. Maar als we er nou eens even op proberen in te zoomen, wat zou dat dan allemaal moeten wezen, waardoor je zegt, als ik alles bij elkaar optel, als de Heere nou alles wat ik misdaan heb, allemaal op gaat schrijven, en dan zet er een dikke streep onder, en dan gaat hij het optellen, en dan kom je bij zo'n schuld. Wat is dat dan, gemeente? Nou, ik wil er u wel een indruk van geven. Dat begint al in de moederschoot, nietwaar? Wij hebben de heilige en onbevlekte ontvangenis van de zaligmaker herdacht. Maar wij moeten het met David in Psalm 51 belijden. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En die zonde maakt mij dus het voorwerp van uw toren vanaf het uur van mijn ontvangenis af. En vervolgens blijk ik een mens te zijn die geneigd is God en de naaste te haten. Als dat alleen een neiging was, was het al erg. Dat je God op de tweede plek stelt en die naaste helemaal. Ik moet voorop, ik moet in het centrum, ik moet op de troon. Dat is God en de naaste haten. Maar dat is niet alleen een neiging, dat komt er ook uit. Soms speelt het door je gedachten, maar het kan ook in je woorden blijken en het kan ook in je daden gezien worden. In je dromen gedroomd worden. En niet alleen incidenten, dan is er eens een erge zonde op die bepaalde dag in je leven en je weet het jaren later nog. En toen was het die misstap en daar heb je trouwens nog lang last van gehad. En dat heeft heel wat gevolgen gekregen van die ernstige opvallende dingen. Maar denkt u ook, gemeente, aan die onopvallende patronen van zonde in het leven. Dingen die eigenlijk niet meer opvallen omdat je er haast in gewend bent. Het werd een soort rivierbedding die uitsleet. En op een gegeven moment ging het water van de zonde er vanzelf doorheen. Want de bedding was al geschapen en legt dan nog maar eens een dam in de rivier. Zondige gewoonten. En ook gewoonten en zonden waar een mens helemaal aan vast is komen te zitten. Waar die ook zijn hart aan verpand heeft. Zonden die zijn hart zo in beslag nemen dat het boezemzonden zijn. Koningszonden. Wat dacht u van die dingen, gemeente, die mij ook nooit als zonde opgevallen zijn? Heeft u alles wel eens gezien als zonde in uw leven? Of heeft u ook van die dingen, misschien dat u er later dan weer eens achter komt, jaren na dato, dat was ook verkeerd. Toen had ik er geen erg in. Vaak zien mensen dat na ontvangen genade veel scherper. Heere, wat heb ik al die jaren, ook in mijn ongeloof, u verdriet gedaan. En heb ik alles laten liggen wat u me aan roepstemmen heeft geboden. En al die gelegenheden. Heere, waarom ben ik pas op mijn 45ste bekeerd? En al die jaren ervoor, alles weggeworpen. En ik heb niet nuttig kunnen zijn in de dienst van het koninkrijk. Onnut de aarde beslagen, al die jaren. En ik kan het niet meer overdoen. Nou, dan zie je het achteraf nog. Maar hoeveel zonden zouden er zijn, gemeente, die je nooit als zodanig gaat opvallen. Of die we inmiddels al vergeten zijn. Misschien was er wel iets op je 16e jaar. Waar je toen een uur van wakker hebt gelegen. Heb ik dat gedaan? En inmiddels weet je het eigenlijk niet meer. Het is ook zo lang geleden. En om nog één ding te noemen. Dit zijn dan allemaal nog zonden van bedrijf die ik u opzom. Maar die zonde van nalatigheid, dat is een speciale zonde van kerkmensen, heb ik wel eens gedacht. Van u en van mij. Dingen waarvan je uit de prediking kon weten dat je ze behoorde te doen. En je hebt het niet gedaan. En dat, ik keer terug naar het beeld van Matteüs 18, dat niet tegenover de een of de ander. Tegenover de grote koning. Hele opsomming, dominee. Ik geloof wel dat dat samen opgeteld 10.000 talenten moet wezen. Je kan het ook heel kort samenvatten trouwens. Zondag 51 vat dat hele verhaal wat ik u net even voor laat gaan. Vat dat samen in twee woorden. Het woord misdaden. En er wordt gesproken over de boosheid die ons altijd aanhangt. Twee dingen waar de Heilige Geest je ook oog voor moet geven. Dat eerste springt makkelijker in het oog. Ik zei het net ook al, uitbrekende zonde die je ook zelf gaat zien als misdaden. Om dat te zien, dat is het moeilijkste niet. Maar dat andere, En dat is iets waar je doorgaand onderwijs in krijgt. Naarmate je leerling blijft op die school van de Heilige Geest. Heren, ik doe niet alleen verkeerde dingen. Ik val niet af en toe eens een keer. En dat ik struikel in een of ander kwaad. Maar daar is boosheid, daar is een verdorven hart, een bron van wanbedrijven, die altijd van zich laat horen. En soms schrik ik ervan. Zat dat er ook nog in? Dat geeft nou ook bij de voortduurgemeente droefheid naar God over de zonde bij zijn kinderen. Levenslange strijd en smart. Nou, ik ga hier nou even op in, gemeente, om u mee te krijgen in die gedachte, waar we net al even wat van zeiden, dat de schuld waar het in Matteüs 18 over gaat en waar het in zondag 51 over gaat, dat dat dus wel een hele grote schuld is. Een hemelhoge, door een mens nooit meer te vereffen een schuld. Dat kan niemand zelf ooit nog opruimen. En het is ook wel heel wat om daar ook echt in mee te komen. Om echt op het punt te komen waar we moeten komen. Heren, daar is van mij uitgezien geen doen meer aan. En waarom moet daar nou weer een streep onder vanavond? Nou, omdat ik in die gelijkenis een man ontmoet die nog 1, 2, 3 niet zo ver blijkt te zijn. Die man blijkt trouwens meer problemen te hebben, zoals we straks in het vervolg zullen horen. Er zijn veel meer dingen die niet goed bij hem zitten. Maar een van de dingen die mij opvielen toen ik die gelijkenis nog eens las, dat is wat hij in vers 26, als hij de rekening gepresenteerd krijgt, wat hij dan tegen zijn koning zegt. Dan zegt die Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En dat is een typische vraag, gemeente. Typisch het gebed van iemand die wel op een bepaalde manier ontdekt is, maar lang niet genoeg ontdekt is. Kan dat, dominee? Ja, dat kan. Iemand die wel eens voor de spiegel is gezet en die toen wel gekeken heeft en die toen wel gezien heeft. Er deugt van alles niet aan mij. Het is lang niet zoals het zou moeten wezen. En er kwam wel een bepaald schuldbesef. En er kwam wel een bepaalde onrust. Maar er kwam geen vluchten naar het kruis. Er kwam geen knielen aan de voet van dat kruis. Er kwam geen schuilen achter het bloed van het lam. Zomaar ergens halverwege. Wel wat gezien. En niet op je plek gekomen. En misschien zijn er vanavond wel mensen die zeggen, dominee, het is alsof u mijn naam noemt. Dat is eigenlijk mijn situatie. Ik heb wel het een en ander van zonde gezien in mijn leven. Ik ben wel eens een keer geschrokken onder een preek. Of toen de ouderling de wet voorlas. Maar ik ben niet bij Jezus uitgekomen. Gemeente, wat heeft u dan vanavond nodig? Hoe kom je dan verder? Zal ik u een klap op de schouder geven? En zeggen, je bent er nog niet, maar kop op. Nog even wachten en dan krijg je het ook. Nog even verder studeren. Nog even verder kijken. Ik las bij een van de Schotse oudvaders een hele andere behandeling van zulke mensen. Geen klap op de schouder, maar een klap met een bijl. Verschillende van u hebben dat boek wel in de kast staan. De viervoudige staat des mensen van Thomas Boston. Nee, die bijl die hij dan beschrijft en die Boston in handen van de Heilige Geest ziet liggen, is niet bedoeld om een mens zijn hoofd mee af te slaan, om hem te doden, om hem te bedreigen. Nee, dat is, zegt Boston, om een mens eindelijk af te krijgen van dat oorspronkelijke bestaan van hem, wat aan Adam herinnert. Mens die altijd maar weer, omdat hij er een van Adam is, te optimistisch over zichzelf denkt. En allerlei pogingen in het werk stelt om zelf goed te maken wat hij verkeerd gedaan heeft. Want Adam kon in het paradijs ook zalig worden door werken. En ik denk als kind van Adam dat ik het nog kan. Nou, dan moet je vanaf, zegt Boston. En daar kan de Heilige Geest met zijn bijl, met zijn ontdekking, heel wat slagen voor uitdelen om een mens daarvan af te brengen. Ik zal er u een paar noemen, gemeente. En ik zeg er maar bij wat Boston er zelf ook bij zegt in zijn boek. Hij noemt er wel 12. Hij zegt, wees nou niet bang, en daar zeg ik het niet voor, dat als je alle 12 niet hebt meegemaakt, dat het dan nog niet goed zit en dat iedereen altijd precies datzelfde moet leren kennen. Daar zeg ik het niet voor. Maar het is als het ware een totaal overzicht. Wat kan een mens allemaal moeten afleren voordat hij echt, ook in zijn beleving, finaal aan de grond zit? Want dat is het punt, gemeente. Iemand kan in ogen van de koning aan de grond zitten en het staat ook op zijn rekening. Het is niet meer op te redderen. 10.000 talenten, dat red je niet in één mensenleven. En dat iemand zelf het toch niet ziet. En hij gaat toch aan de slag. Nou, ik noem u een paar van die bijlslagen, gemeente. De Heilige Geest kan een mens om te beginnen een klap moeten geven om hem wakker te schudden. Nou ja, dat is wat de gelijkenis betreft dan iets wat niet meer nodig is, dunkt mij. Die man die schrikt wel. Nog niet genoeg, maar wakker is die. Maar misschien dat dat hier vanavond voor iemand wel nodig was. Ontdekkende prediking, een heel zondenregister wat je ogen passeert, omdat je echt nog geestelijk slaapt. Nou, het kan gebeuren, zegt Boston, dat vervolgens iemand met wat hij dan aan zijn schuld gezien heeft, dat hij zegt, weet je wat, dat grote kwaad waar ik altijd in geleefd heb, daar hou ik mee op. En die uitbrekende zonde waar mijn moeder me altijd al voor gewaarschuwd had, daar hou ik ook meteen mee op. En dat schrap ik uit mijn agenda. En dat gaat eruit. En dat zet ik bij de vuilniswagen. Afstand nemen van bepaalde uitbrekende zonden. Het kan zijn dat iemand vervolgens zijn toevlucht neemt tot heel andere gewoonten. In plaats van in de zonde leven, gaat hij in de godsdienst leven. En hij gaat allerlei goede dingen doen om te proberen de balans in evenwicht te krijgen. Maar het levert alleen maar een klap op, zegt Boston. Een klap met de bijl. Want je bent nog niet waar je wezen moet. Iemand kan zich vervolgens tot God keren en zeggen, Heere, het is nog niet goed, ik voel het wel. Ik weet het ten diepste wel, maar wilt u nog even geduld met me hebben? Morgen doe ik het beter dan vandaag. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wat je bij die man in onze tekst ziet gebeuren. Dat zegt hij letterlijk in vers 26. Wees langmoedig over mij. Vandaag is het me niet gelukt om mijn schulden af te betalen. Maar wilt u nog even uitstel van betaling verlenen? Wilt u nog meer geduld hebben? En uiteindelijk, ik beloof het u eerlijk en serieus, zal ik u alles betalen. Het kan vervolgens, als iemand daar ook weer een klap op heeft gekregen, de geest was nog niet tevreden, kan iemand zich uiteindelijk in armoede tot Christus wenden. Maar dat is nog niet gezegd, gemeente, dat een mens dan op zijn plek is. Want weet je hoe een mens ook tot Christus kan gaan, zegt Boston? Met de vraag of de Heere Jezus wil afmaken wat ik niet helemaal goed kreeg. En dat levert nog een bijlslag op, zegt Boston. Want daar is de Heere Jezus niet voor. Niet om af te maken wat ik niet helemaal voor mekaar kreeg. En daarom moet ik ook af, ik noem nog één ding, van de gestalte om als een hoovaardige bedelaar tot Christus te komen. Ja, dat kan ook nog, zegt Boston. Je lijkt op een bedelaar en je vouwt je handen en je noemt het woord genade, maar je bent in je hart nog hoogmoedig. En rechthebbend. En oh wee als die het niet meteen geeft. Gemeente, zo kunnen er nogal wat dingen zijn die bewijzen dat een mens nog ontdekt moet worden op een manier die hem helemaal ontgrondt. Want in vers 26 zit er daar eentje. Hij zit aan de grond en hij zit niet aan de grond, begrijpt u? Hij is failliet, maar hij is nog niet zonder hoop. Het vergt dan nogal wat werk, hoor gemeente, van de Heilige Geest, om je daar te brengen dat je alles gaat toegeven. Heere, ik ben uitgepraat. Ik ben onrein. Ik ben onmachtig. Ik ben onwillig. Ik ben onkundig. Ik ben onbetrouwbaar. En ik ben onverbeterlijk. Ik ben rechteloos, uitzichtloos, hopeloos. Zondag 51 zegt, dan kun je met twee woorden samenvatten. Maar dat is dan wel dieper dan we het soms zeggen. Dat is nou arme zondaar. En we moeten dat dan ook maar niet te gauw zeggen, gemeente, dat we dat kennen en dat we dat genoeg kennen. Dat is een levensles die ook als je bekeerd bent nog steeds verdiept moet worden. Waarom nou zo diep? Waarom nu zo ernstig? Waarom totale afbraak en ontgronding? Om ruimte te maken, gemeente, voor dat woord genade. Want kijk dan eens even om u heen in de samenleving waarin wij wonen. Waarom zitten er vanavond meer mensen voor de televisie dan in de kerk? Waarom zijn er meer mensen die met hun kerstdiner kerstfeest kunnen vieren dan in de kerk? Waarom zo weinig mensen die behoefte hebben aan evangelie? Omdat ons land vol is, gemeente, van mensen die alleen weten van een financiële crisis. Die weten wel van schuld, maar dat is de hypotheek die op hun nek drukt. En meer schuld hebben ze niet. En als God genade aanbiedt om niet, gemeente, dan landt het niet, want er is geen plaats voor. Geen nood, dan ook geen plaats. Maar ik vraag het u, gemeente, wij zitten hier nou wel onder het woord, maar hebben wij nood? Bent u echt arm? Heeft u behoefte aan genade? Ja, toen ik het opschreef in mijn preekschets, toen dacht ik, of de gemeente dan zondagavond ja of nee zegt, ik vertel het ze toch. Er is bij God genade. Er is vergeving. En de Heere Jezus vertelt het op een prachtige manier. Datgene waar hij zelf voor zou gaan betalen, dat is altijd het mooie met gelijkenissen van de Heere Jezus. De verteller, die strooit geen goedkope praatjes rond en die geeft geen loze belofte. Datgene wat de Heere Jezus vertelt, ook als die koning hier met innerlijke ontferming wordt bewogen, daar gaat hij zelf de prijs voor betalen. Maar vindt u dat niet heerlijk, hoe dat in vers 27 wordt gezegd? Dat is God, gemeente. Dat is God in Christus. Dat is de gezindheid van de koning met wie wij te maken hebben. Als er daar een mens is en die heeft zelf nog niet eens door hoe erg het met hem is, dan is die koning al bereid. De Heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Hoort u het hart van God kloppen, gemeente? Want die vergeving komt niet uit zijn verstand vandaan, met eerbied gesproken, maar die komt hier vandaan. Uit zijn innerlijk, uit zijn hart. Hij heeft hem ontslagen, dat wil zeggen van rechtsvervolging. Heeft hem de schuld kwijtgescholden. Dat wonder van Psalm 32. En dat kan allemaal niet in een gelijkenis een plek krijgen, dat snapt u wel, gemeente. Maar ik hoop wel dat u er iets van aangevoeld hebt toen we die regel zongen. Want daar ligt nou wel de kern van het evangelie in. dat niet dit is. Niet door de vingers zien, niet zand erover, niet we verscheuren de rekening, we praten er maar niet meer over, want je kan het toch niet. Maar dat de diepste kern is dat God naar recht een zondaar niet wil schuldig keuren. En wat Matteüs 18 niet vertelt, omdat het maar een gelijkenis is, vertelt zondag 51 met zoveel woorden. Weet je hoe dat komt? Dat een zondaar naar recht vrijgesproken wordt. Dat komt vanwege het bloed van Christus. En dan hoop ik dat er velen vanavond in ons midden zijn die mij begrijpen als ik zeg, dat is iets onvoorstelbaars als je dat voor de eerste keer in je leven meemaakt. Weet u het nog, kind van God? De eerste keer toen je met Luther zei, de poorten van het paradijs gingen open. De eerste keer, of het nou op je knieën voor je bed was, of dat het onder een preek was. En toen je met Bunyan's Christen dat pak voelde wegglijden. En je zag het niet meer terug. Iemand zei, vanaf dat moment schijnt de zon anders, fluiten de vogels anders, tonen de bomen anders. Bevrijd te zijn van een ondraaglijke last. Nou, dat je dan alles anders gaat beleven, u kunt dat natuurlijk allemaal wel aanvoelen, maar... Maar wat zondag 51 daar nou vervolgens van zegt, dat is wel heel belangrijk. Dan kom je bij dat tweede. Dat je dan niet alleen maar de wereld om je heen ziet veranderen. En dat alles anders lijkt. Want je bent van je zonde verlost. Je wordt er zelf ook anders van, zegt de catechismus. Natuurlijk. Dat moet herkenbaar zijn voor jezelf en voor een ander. Zoals het hier staat. Een getuigenis van Gods genade in je hart. En wat is dat getuigenis? Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Iemand die vergeving kent, wordt ook vergevingsgezind. Ik leg meteen trouwens de nadruk bij dat woord voornemen. Dat is niet voor niks dat Ursinus dat erbij zegt. Hij zegt niet het getuigenis van Gods genade is dat we iedereen dan meteen vergeven. Nee, we hebben er zin in om dat te doen. We hebben daar behoefte aan. Het is ons voornemen. Die bereidheid is er. Maar u weet net zo goed als ik, niet alle voornemens kun je ook en meteen realiseren. In weersomstandigheden zoals vandaag gebeurt het nog wel eens een keer dat iemand met een sleutel een slot probeert open te draaien. Maar dan krijgt de sleutel er niet in. Een auto of een deursleutel. Waarom lukt het niet? Nou, dat slot is stijf bevroren en er zit zoveel ijsafzetting binnen in dat slot dat je de sleutel er niet eens in krijgt. Laat staan dat je hem om kunt draaien. Dat kan ook, gemeente, als het om vergeving gaat, parten spelen. Het eerbied gesproken, dat speelt wel eens parten tegenover God. God wil zijn genade aan u kwijt, maar is er plek voor, vroegen we. En als Gods kind de vergeving door wil geven aan een ander, is er altijd ruimte voor? Dat is wel een belangrijke vraag. Maar de bereidheid hoort er helemaal bij, zegt zondag 51. Ons voornemen, ons ganse voornemen. Ja, dat is dan wel een merkwaardig punt in die gelijkenis, vindt u ook niet? Datgene wat er dan vanaf vers 28 van die dienstknecht verteld wordt, die zojuist alles kwijtgescholden is. Ik heb gedacht, eigenlijk is dat iets wat in het echt niet kan. Of iemand moet wel gigantisch van zijn plek zijn, maar eigenlijk kan dat niet. Als je vers 23 tot en met 27 meegemaakt hebt, dan kan het eigenlijk niet gebeuren dat je vervolgens de straat op gaat en dan gebeurt vers 28 en volgende. Dat is onmogelijk. Maar de Heere Jezus vertelt het. Juist omdat hij het vertelt, voel je aan, dit kan zo niet, dat mag niet, dat hoort niet, dat bestaat niet. Wie vergeving kreeg, hoort het ook te geven. Ja, dat is dan wel het ontzaggelijk schrijnende van deze man, gemeente. 10.000 talenten zijn hem kwijtgescholden. En dan komt hij een collega's, dienstknecht tegen. Weet u hoeveel hij hem schuldig is? 1 miljoenste van zijn eigen oorspronkelijke schuld. Misschien een bedrag van, laten we zeggen, 50 euro in onze termen. En daar maakt die man zo'n ontzaggelijk punt van. En ik weet niet of u dat is opgevallen, maar als je dan ook nog eens even vers 29 met vers 26 vergelijkt, dan zeg je, die man, die is niet alleen hardvochtig, die is ook blind. En hij is ook doof en hij is ook dwaas. Want de bewoordingen van die medeslaaf van hem, die zouden hem tot bezinning hebben moeten brengen. Die zouden een belletje bij hem hebben moeten doen rinkelen. Want die man zegt tegen hem precies letterlijk hetzelfde als wat hij 10 minuten geleden tegen zijn koning heeft gezegd. Wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Maar dat belletje gaat niet rinkelen. En wat krijgt dat grote gevolgen? Uiteindelijk belandt de eerste knecht in de gevangenis. Een persoonlijk drama. En ongetwijfeld ook een gezinsdrama. Want deze man, die zal ook wel vader en kostwinner geweest zijn. Het resulteert ook in een aantal bedroefde mededienstknechten. Dat punt moet u er trouwens eens even ook goed zien in vers 31. Deze man doet dat nou met zijn collega, maar die mensen die daar omheen staan, ze worden zeer bedroefd over wat ze zien gebeuren. En zo is het ook, gemeente. Iemand die dat ziet en die zegt, zo zou het toch ook anders moeten. En waarom nou zo? Dat geeft droefheid. Het levert ook een vertorende koning op. En heel de zaak eindigt straks, wat erg, gemeente. Het eindigt in de folterkamer, waarvan de koning zegt, nou moet hij gepijnigd worden om zijn schuld af te betalen. Totdat! Maar ik heb gedacht toen ik dat woordje las, totdat, vers 34, ik denk, ja, maar wanneer is 10.000 talenten afbetaald? Daar hoor je, gemeente, een soort voorspel van wat de Heere Jezus elders noemt, een plek waar de worm niet sterft en waar het vuur nooit uitgeblust wordt. Als ik moet betalen, is er nooit sprake van afbetalen. Nou, als de gelijkenis zo ernstig eindigt, gemeente, dan snapt u wel dat de tweede helft van zondag 51 minstens zo belangrijk is als de eerste helft. Je zou ook kunnen zeggen, uit het kennen van de tweede helft wordt bewezen, daarom heet het ook getuigenis uwer genade, daar wordt uit bewezen dat je ook inderdaad vergeving hebt gekregen. Dat je je niet bedrogen hebt, dat je je niet vergist hebt. Eén hoort bij het ander. Ja, zegt iemand, dominee, dat zal wel. Maar ik vind dat tweede nog wel minstens zo moeilijk als het eerste. Als u eens wist wat er allemaal in mijn leven is gebeurd. Wat mensen me hebben aangedaan. Gemeente, dat is natuurlijk iets om niet zomaar overheen te lopen. En niet zomaar weg te wuiven. Mensen kunnen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. Maar Ik zal het toch vanavond echt toch ook in het perspectief van Matteüs 18 moeten zetten. Als je dat tweede en dat eerste op die manier bekijkt. De Heere Jezus die zegt dat wel heel eerlijk tegen ons. Die schuld van ons onderling is niet te vergelijken met wat God ons wil vergeven. En als u dat moeilijk vindt, dan zal ik er eens wat van zeggen. Als bijvoorbeeld iemand zegt, ja maar er is iemand, dominee, die heeft mij iets ontnomen, gestolen, of hij heeft me juist niet gegeven waar ik recht op had. Nou, dat lijkt sprekend op datgene wat wij God aangedaan hebben, gemeen. We hebben God de eer niet gegeven. We zijn juist eerrovers van hem. We hebben onszelf bedoeld en alles wat we hadden voor onszelf gehouden. Ja, maar iemand heeft mij verschrikkelijk verdriet aangedaan door zijn gedrag. Het heeft zoveel in mijn leven teweeggebracht. Zoveel gevoelens, zoveel gedachten. Wat moet het voor de koning zijn, gemeente? Een wereld met miljarden schepselen die voortdurend hem op zijn hart trappen. Ja, maar iemand heeft mij schade berokkend, dominee. U heeft het koninkrijk beschadigd. U heeft God ook in die zin tekort gedaan met uw zonde. Ook naar de mensen toe om u heen. Iedere zonde, gemeente, van een kerkmens werpt een smet op het koninkrijk. Ook voor mensen die daarnaar staan te kijken. Ja, maar iemand heeft zich tegenover mij niet aan zijn woord gehouden, dominee. Wat denkt u daarvan? Iemand heeft me iets beloofd en die heeft die belofte verbroken. Hoeveel keren heb ik al wat aan God beloofd? Of het nou in mijn binnenkamer was, of hier vooraan, toen ik een kind ten doop hield of een ambt aanvaarde. En hoe vaak heb ik mijn beloften ook verbroken? Ja, maar kijk, ik heb te maken met iemand, dominee, die heeft me niet per ongeluk benadeeld, maar expres heeft hij me dwars gezeten. Zondigt u ook alleen maar per ongeluk? Zijn de dingen die u misdaan hebt alleen maar misstappen die je niet aan zag komen? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En ik denk het zo vaak, gemeente, was ik nog maar net als die man. Die had er nog geen erg in. Nou, hoe vaak zondigt een mens tegen beter weten in? Ja, maar die ander had het al lang goed kunnen maken. Maar hij is nooit gekomen. Hoeveel gelegenheden heeft u al gehad, gemeente, om het met uw koning goed te maken? En dan moest hij vanavond weer als eerste over de brug komen. Ja, ook deze laatste zondag van het oude jaar, gemeente. Bepaalt de koning ons bij schuld, ook bij dingen die nog goed te maken zijn onderling? Zijn er nog dingen goed te maken? Valt er nog een ruzie bij te leggen? Is er nog wat te vergeven? En dan niet meteen zeggen, ja maar die ander. In het licht van Matteüs zeggen we het dan zomaar, gemeente. Op wie wilt u nou graag lijken? Op die man uit vers 28? Of die koning uit vers 27? En dan zeggen we nogmaals, voor genade en vergeving moet ruimte komen. Er is berouw, er is een verbroken hart nodig. Maar dat ganse voornemen, gemeente, dat is wel heel wezenlijk. Van harte, zegt de catechismus, vanuit een hart dat zelf niet uitgewonderd raakt over wat God in Christus, mij arme zondaar, voor het eerst en opnieuw wilde schenken. Amen.